Goedemiddag, dit is het Nabije Westen, een 14-daagse subjectieve kijk op het nieuws in redactietijd op 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Aflevering 107 van 11 oktober 2025. Over de beslissing van Caroline Genet over de Vlaamse musea en in het bijzonder over het MUCA in Antwerpen zal uw luisteraar op deze zender wel aan uw trekken komen. Daar ga ik dus aan voorbij. Laat me deze keer beginnen met iets dat niet alleen voor de Verenigde Staten van Amerika geldt en hun twee meest gepatenteerde leugenaars, maar dat het ook hier in ons eigen Nabije Westen ook meer en meer de realiteit wordt. Een blauwdruk voor leugens en complottheorieën. De opgeleiden liegen tegen je. De dokters liegen tegen je. De historici liegen tegen je. De experts op het gebied van de volksgezondheid, de medische wereld, de universiteiten, de media, de overheid, de onafhankelijke factcheckers, zij allemaal liegen tegen je. Maar Donald Trump en Robert F. Kennedy, waarschijnlijk twee van de best gedocumenteerde leugenaars in het universum, twee mannen die uit elke porie van hun lijf oneerlijkheid uitstralen, mannen die cashen door leugens en desinformatie, op hen kunnen we dus vertrouwen als het over onze gezondheid gaat. Merk je niet hoe waanzinnig dit is als je dit hoort? Begrotingsminister Vincent van Petegem, maar vooral ook Bart De Wever, wil nog eens voor 16 miljard saneren. We horen het altijd opnieuw. Om de welvaartsstaat overeind te houden, moet er bespaard worden. Lees of hoor, en moeten er weer belastingen gegeven worden of gekort worden in de uitkeringen. Daar kom ik verder nog op terug. De eerste vraag die bij mij opkomt is dan: welvaartsstaat overeind houden, voor wie? Want je kan er niet omheen dat het altijd dezelfde zijn en het zijn al zeker niet de rijksten die het gelag betalen. Eerst worden er allerlei achterpoortjes en wettelijke ontwijkingsmogelijkheden gecreëerd voor de rijken, zodat die tenminste hun vermogen niet alleen kunnen behouden, maar ook nog sterk kunnen laten aangroeien. Denk onder veel meer aan de oprichting van managementvennootschappen die de jongste tijd een explosieve groei kenden en waardoor voornamelijk vrije beroepen op een wettelijke manier heel wat belastingen kunnen ontwijken. Om de zware lasten op arbeid voor de werkgever te beperken, werden in het verleden al allerlei gunstmaatregelen bedacht, zoals salariswagens en andere cafetariaplannen die de inkomsten van de sociale zekerheid kannibaliseren. Flexijobs, jaar na jaar uitgebreid, werden om dezelfde reden ingevoerd en die hollen al evenzeer de sociale zekerheid uit. Zonder maatregelen loopt het tekort tegen 2029 op tot bijna 40 miljard euro. En dus moet er nu acuut meer dan 16 miljard gesaneerd worden. Want men is plots tot ontdekking gekomen dat er door al die belastingkoterijen toch wel heel veel geld weglekt uit de inkomsten van de sociale zekerheid. En wie komt er in het vizier voor de noodzakelijke besparingen, sanering of hoe je het ook wil noemen? Zeker niet in de eerste plaats degenen die van al die voordelen profiteren. Op het gebied van de pensioenen heeft de regering al veel gedaan, zegt de minister van Pensioenen Vincent van Petegem. Er is al heel veel bespaard, bedoelt hij. Maar de waarheid heeft haar rechten. De roep van nog niet zo bijster lang geleden voor een minimumpensioen van 1500 euro per maand netto werd min of meer gehonoreerd, daarbij weliswaar flink geholpen door de hoge inflatie in 2024. Maar het oordeel nu is dat de gepensioneerden ondertussen wel genoeg gehad hebben en dus pakken we daar flink wat van terug. Geen verhoging van de belastingvrije som, zoals voor de werkenden. De gepensioneerden moeten het voelen. Voor degenen die nog niet met pensioen zijn, wordt flink gesneden in de al niet zo bijster hoge pensioenen in ons land, ook als mensen voor de pensioenleeftijd stoppen wegens gebrek aan werkbaar werk. Langdurig werklozen vallen binnenkort al uit de boot en verder wordt gekeken naar langdurig zieken. Voor Georges-Louis Boucher kan er bij die groep nog gemakkelijk 5 miljard bespaard worden in de sociale zekerheid, want het mag duidelijk zijn, voor hem geen nieuwe belastingen en al zeker niet voor de rijken en de superrijken. tegen een voorzichtig voorstel van Conor Rousseau voor een miljonairstaks, die eigenlijk niet echt een miljonairstaks is, omdat ze niet meer is dan een uitbreiding van de effectentaks en die voor iemand met een vermogen van 2 miljoen euro per jaar 3000 euro zou kosten en voor iemand met een vermogen van 4 miljoen 13.500 euro. En die daar dus nog 3.986.500 euro van overhoudt, ontbindt Bouchet alle duivels. En dan stelt zich toch de vraag, is die man eigenlijk nog wel goed bij zijn hoofd? Volgens econoom Willem Sas zit het federale niveau aan de limiet van besparingen. Daar is altijd al bespaard in de sociale zekerheid, op defensie, op justitie. Daar valt niets meer te halen. Voor verdere besparingen moet dus naar de deelstaten, de gewesten, gemeenschappen en gemeenten gekeken worden. Daar zitten onderwijs en openbaar vervoer, dienstenchecks enzovoorts. Volgens SAS besteden wij voor onderwijs en transport verschillende procenten van ons bruto binnenlands product meer dan de buurlanden. Maar dat heeft geen beter onderwijs opgeleverd en al zeker geen beter openbaar vervoer. Voor de beoordeling door de Europese Commissie en de financiële markten worden de begrotingen van elk bestuursniveau bij elkaar geteld. De totale Belgische begroting voor 2025 voor alle niveaus samen is ongeveer 325 miljard euro. Al naar gelang de bron verschillen de cijfers wel wat, maar de grote lijnen blijven wat ze zijn. Als we ons baseren op de cijfers die de Standaard vorige zaterdag publiceerde, dan gaat het over 318 miljard euro inkomsten. Daarvan int de federale staat 172,1 miljard aan allerhande belastingen, BTW en accijnzen. 146,1 miljard inkomsten voor de sociale zekerheid komen onder meer van sociale bijdragen en middelen vanuit de federale overheid. Die federale staat draagt kosten voor een breed scala aan beleidsterreinen, waaronder sociale uitkeringen, defensie, veiligheid, infrastructuur en subsidies voor specifieke sectoren en bevolkingsgroepen en afdrachten aan de gemeenschappen en de Europese Unie voor een totaal van 197,1 miljard euro. Tegenover een inkomst van 172,1 miljard is dat dus een tekort van 25 miljard euro. In de sociale zekerheid is er een tekort van een half miljard. Tegenover een inkomst van 146,1 miljard staat een uitgave van 146,6 miljard aan pensioenen, geneeskundige verzorging, langdurig zieken, interesse, werkloosheidsvergoedingen enzovoort. In verband met de besparingsplannen is het nog interessant te weten dat de steun die de overheid gaf aan bedrijven en gezinnen tijdens de COVID-crisis slechts een tijdelijk effect had, maar dat de niet gefinancierde taxshift of de taxcut van de Zweedse regering Michel, een stevige opdoffer voor de begroting, nog altijd niet verteerd is. En toch wil Georges-Louis Boucher daar nog een extra lastenverlaging bovenop van in totaal bijna 5 miljard euro en daarom wil hij nu nog meer besparen. Ik herhaal mijn vraag, is die man nog goed bij zijn hoofd? Ik zou het vandaag ook hebben over de visie over liberalisme van Ilja Leonard Pfeiffer, zoals hij die beschreef in Zeno, de zaterdagbijlage van de morgen van 6 september. Maar er is nog zoveel waarover ik mijn subjectieve mening kwijt wil, dat ik dat doorschuif naar de volgende aflevering van 25 oktober. Laat mij dus het vorige nummer dat we draaiden indachtig het eerder hebben over other opportunities to make money. Al wordt het stilaan wel vervelend. De wever laat nog maar eens het ballonnetje op van een indexsprong onder het mom van iedereen moet bijdragen. Weinig kans dat die er komt, want zelfs de MR is tegen. Bovendien is al overtuigend aangetoond dat die indexsprong nare neveneffecten heeft. Met een kleiner inkomen hebben burgers ook minder te besteden, waardoor de inkomsten voor de staat verminderen. Los daarvan draait het al bij al toch altijd op hetzelfde uit. We zullen allemaal bloeden, maar toch vooral zij die onderaan de ladder staan. Het is niet de eerste keer dat ik het erover heb. Zoals we weten worden langdurig werklozen al gestraft en zo worden er, zoals men dat noemt, nog meer heilige huisjes gesloopt. Passeren onder meer nog de revue, een drastische BTW-verhoging waardoor iedereen getroffen wordt, maar niet in gelijke mate, want lagere inkomens voelen zo'n verhoging veel sterker dan hoge inkomens. een verlaging van de groeinorm in de gezondheidszorg, terwijl een oudere bevolking net meer verzorging nodig heeft. Tenzij men het principe huldigt dat bijvoorbeeld ouderen vanaf 75 jaar maar zelf moeten betalen voor hun gezondheidskosten en anders maar beter kunnen creperen en dan liefst zo snel mogelijk om de schatkist te sparen. Langdurig zieken moeten snel herkeurd worden en zo snel mogelijk hun plaats al of niet gedwongen op de arbeidsmarkt innemen. Er is politieke onwil om een voor de hand liggende besparing door te voeren door het opdoeken van jaar na jaar verlieslatende regionale luchthavens. En waar al zeker ook niet op bespaard wordt, is op de partijdotaties. Vorig jaar kregen alle Belgische partijen samen 83,7 miljoen euro aan directe overheidssubsidie, een kleine 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Die dotaties zijn voor alle partijen de voornaamste bron van inkomsten, naast de bijdrage van mandatarissen, lidgeld en giften. Maar de partijen hebben nog een ander trucje om hun kas te spijzen. In 2024 betaalden de verschillende parlementen 105 miljoen euro aan lonen voor medewerkers. Die zouden eigenlijk parlementsleden moeten bijstaan, maar verrichten meestal werk voor de partij op het partijhoofdkwartier. Premier Bart De Wever heeft het voortdurend over de welvaartsstaat, die moet gered worden en daarom breken we die eerst af op kap van de werkende bevolking en de laagste klasse, want er mag in geen geval een evenredige bijdrage aan de rijkere klasse gevraagd worden. Of, zoals Mark Reineboot zo treffend beschrijft in zijn column, vele kleintjes maken een klein, in de Standaard van 8 oktober, en ik citeer, het lijkt de minister-president te ontgaan dat beleid niet moet worden verward met de Hunger Games, dat niemand uit is op financiering ten koste van anderen. Het grootste deel van wat in de boekhouding subsidies heet, gaat naar de lokale besturen of woonzorgcentra, naar onderwijs, welzijn of milieuzorg, naast de vele miljarden voor werk, de economie en de bedrijven. Al die politici die menen dat, anders dan het smaldeel dat door Diependalen wordt geviseerd, alle financiële problemen van de overheid op te lossen zijn door de subsidies af te schaffen, zullen van een kale reis thuiskomen. Veel beleid zal daar in elk geval niet meer bij zijn. In verband daarmee is het volgende bericht betekenisvol. Belga meldt dat het Franstalig collectief Econosphère, waar de Franstalige Socialistische en Christelijke Vakbond deel van uitmaken, in een nota schrijft dat de overheidssteun aan bedrijven 1,5 keer sneller is gestegen dan de sociale uitgaven en 1,8 keer sneller dan het bruto binnenlands product. De voorbije 20 jaar is de overheidssteun aan de bedrijven jaarlijks met 4,6% gestegen buiten inflatie. Daarbij is ook rekening gehouden met de verlaging van de vennootschapsbelasting en de effecten van de taxshift. Voor rechtstreekse steun alleen zou de gemiddelde stijging 3,2% bedragen. In dezelfde periode steeg het bruto binnenlands product slechts met 1,5% en de sociale uitgaven met 2,2%, eveneens buiten inflatie. De explosieve stijging van subsidies aan particuliere ondernemingen wijst volgens Econosphère op een bewuste politieke keuze. Kapitaal bevoorrechten ten koste van sociale behoeften. Of letterlijk, achter het discours over concurrentievermogen en werkgelegenheid gaat vooral een heroriëntatie van de overheidsuitgaven naar steun aan bedrijven schuil, vaak zonder voorwaarden of controle. En nu toch even iets helemaal anders. Een stukje uit de reden van de Nederlands-Palestijnse dichter en acteur Ramzeh Nasser, geboren in 1974, die vorige zaterdag in Brussel de Arkprijs van het Vrije Woord 2025 kreeg uitgereikt. De lichtbewerkte versie van die reden verscheen in de Standaard ter lettere van vorige zaterdag. Ik begin alvast met de conclusie. Een ideologie die a. de vrijheid en zelfbeschikking voor zichzelf opeist ten koste van andermans vrijheid en zelfbeschikking, die b. hiervoor als voorwaarde de verovering van andermans land stelt, de verwoesting van de betreffende cultuur en daarbij de gehele vernietiging van dat andere volk als uiterste maatregel beschouwt, die tenslotte c. bovenstaande doelen van A tot Z consequent uitvoert, die ideologie heeft geen bestaansrecht in de 21ste eeuw. Niet de bezetter bezit het vrije woord. The colonial days are over. Ramzeh Nasser verder. Extreemrechtse leiders als Netanyahu, Trump en Wilders hebben de taal niet vrij, maar vogelvrij gemaakt. In de beschutting van die voorhoede doet fatsoenlijk rechts er zijn voordeel mee. Wij zijn inmiddels allemaal besmet met deze taal. Zij die alles werd afgenomen heten nu gelukszoekers. De allerarmste noemen we uitzuigers. De gemarginaliseerden in onze samenleving, de meest machteloze, bestempelen wij tot kwade genius achter al onze problemen. Op deze manier maken wij vluchtelingen tot vieze, barbaarse beesten, gekoloniseerden tot indringers en burgers tot terroristen. Straffeloosheid is de reden waarom honderden journalisten worden vermoord, waarom ambulances bewust worden tegengehouden door soldaten, net zolang tot de gewonden ter plekke zijn doodgebloed. Straffeloosheid is de reden waarom een 2-jarig kind een kogel door het hoofd krijgt van een sluipschutter, doodgeschoten terwijl ze met haar familie binnen aan het eten was. Straffeloosheid is waarom illegale kolonisten in Masafar Yatta het erf van een Palestijnse familie op kunnen komen lopen met knuppels en staven. De familie zit op plastic stoelen buiten, minding their own business. De kolonisten slaan de man en de vrouw des huizes direct tegen de grond en blijven op hen inrammen. Het leger kijkt niet alleen toe, het heeft de kolonisten eigenhandig naar de familie begeleid, zodat zij weerloze Palestijnen onder zijn bescherming tot moes kunnen slaan met hun staven. Straffeloosheid is wat hen drijft als een motor. Onze apathie is de brandstof. Terug nu naar het nabije Westen. Dit dateert al van 23 augustus, maar is bedoeld als inleiding om het in de stijgen staande aangepaste vergunningenbeleid onder de aandacht te brengen. Tom Hannes heeft het over de meer dan omstreden bomenkap in Deurne-Zuid van ruim 1,5 maand geleden en stelt zich daarbij onder meer volgende vragen. Waarom moest deze week de kap zo snel doorgevoerd worden? Waarom werd zo ostentatief niet gewacht op de rechterlijke uitspraak? Waarom was er zoveel geweld van oproerpolitie? Is er dan groot geld bij gemoeid, vragen sommigen zich af. Is er weer wat bedisseld in een duur restaurant, suggereerden anderen. Maar Tom Hannes schat het allemaal nog veel cynischer in. Citaat: deze donkere pagina in het Antwerpse politieke boek ging niet over de afweging of de bomen van de Gietschotelei moesten verdwijnen of niet. Zelfs niet of het openbaar vervoer hier beter van zou worden. Deze onverkwikkelijke geschiedenis voelde aan als niets anders dan een tik van de hand van de macht. Kleine luidjes hoorden te weten wie er de baas was. U verzet zich? Dan maakt het niet uit of u een punt hebt of niet. Wij krijgen u wel klein. We zullen zelfs laten zien dat we daarvoor moeiteloos over de grenzen van de democratie en het fatsoen zullen springen. Zo weet u met wie u te maken heeft. En kunt u terugkeren naar wat we van u verwachten. Braaf gaan werken en 's avonds voor de tv hangen. Ik denk dat Tom Hannes gelijk heeft. Het hangt allemaal samen. Lawaai is een probleem. Dat is deels een gevolg van onze slordige manier van omgaan met de beschikbare ruimte. Kijk maar naar de alomtegenwoordige lintbebouwing. En van het chaotische verkeer met dagelijks lange files of stilstaand verkeer overal in het land. Daardoor is er in heel de regio Vlaanderen bijna geen enkel stukje meer te vinden waar het echt stil is. En ondanks een al jaren geleden afgesproken bouwstop en pogingen om te stoppen met nog meer land als bouwgrond te gebruiken, het wil maar niet lukken. Er is wel een afname van het aantal hectare die nog steeds ingepalmd worden van 5 tot 3 hectare per dag. Nog altijd meer dan 1000 hectare per jaar. En die afname, die dus nog altijd een toename is van het grondgebruik voor huizen, magazijnen, stallen, parkings en noem maar op, is er niet gekomen door beleid, maar met de hulp van corona en de Russische inval in Oekraïne, die een grondstoffencrisis veroorzaakte, waardoor nieuwbouw een pak duurder werd. En het wordt er niet gemakkelijker op gemaakt. Overheid, grondontwikkelingsmaatschappijen en bouwheren vinden dat er te veel belemmeringen zijn om projecten vergund te krijgen. Als het ware elke hond met een hoed op, kan volgens hen jarenlang belangrijke bouwwerken of werken van algemeen nut vertragen of laten stilleggen. Dus gaat de overheid daar een mouw aan passen. De Vlaamse regering wil het de burgers moeilijker maken om in de bres te springen voor hun omgeving. Daartoe zullen ze voortaan eigen belang moeten aantonen, algemeen belang voor een buurt of wijk is niet genoeg en bezwaar indienen wordt dubbel zo duur. Rechtszekerheid zal er dus maar zijn voor wie het kan betalen. En de burger die ongelijk krijgt, mag, als het van minister Brouwens afhangt, een gepeperde rekening krijgen. Ondertussen is het wel zo dat van de vergunningen die worden aangevochten, 60% wordt vernietigd. En dat is waarschijnlijk dan nog een onderschatting, want gelijk krijgen is niet hetzelfde als gelijk hebben. Want burgers laten het soms maar zo, zegt de andere Chris Peters, wegens een gebrek aan geld, een gebrek aan kennis van de eigen rechten, aan tijd en, misschien het ergste van al, aan een gebrek aan geloof in de rechtsstaat. Het probleem is eigenlijk vooral dat als er iets wordt aangevochten, de termijnen veel te lang zijn. Daardoor slepen die zaken zo lang aan. Als je weet dat er te veel ruimte wordt ingenomen voor nieuwe projecten en dat desondanks 1 op de 10 woningen leeg staat, vraag je je af waarom sommige bouwprojecten toch moeten doorgaan. Trumps manier om aan politiek te doen krijgt hier al volop navolging. Maak iedereen die het niet met je eens is monddood, achtervolg en vervolg hen en zorg ervoor dat ze nergens nog een forum krijgen. Eén voorbeeldje slechts, Guy Dazeleer, Vlaams blokker, en dat is geen verspreking, en burgemeester van Ninove, met een absolute meerderheid, probeert het nu ook. Hij verbiedt het ABVV om op de markt te flyeren om de Ninoviters te informeren over de federale pensioenhervorming. Het is een bewuste politieke provocatie van de burgemeester. Dazeleer gebruikt zijn macht om een vakbond het zwijgen op te leggen. Tegelijk zegt opperhoofd van de partij Tom van Grieken dat zijn partij zich ook in 2025 aan de kant van de vrijheid van meningsuiting schaart. Versta, zolang het onze mening is. Het flyer is, ondanks het verbod, gewoon doorgegaan. Uit de kolom van Yves Marx van 30 september met de titel Het spook van het vermogenskadaster, dit citaat. Het is eigenlijk al heel bedenkelijk dat mensen die veel verdienen minder belastingen betalen door allerlei vernootschapsconstructies. Fiscale optimalisatie, zoals dat eufemistisch heet, is een mini-industrie geworden in ons land. 10 slimme manieren om geld te halen uit uw vernootschap, het internet staat er bol van. En ook al werken ze hard, ze hebben ook nog gemakkelijk toegang tot sociale voordelen die bedoeld zijn voor de zwaksten in de samenleving. En dat is echt een brug te ver. En zeg nu nog dat er niet gewerkt wordt. Het Europese parlement heeft woensdag gestemd voor een verbod op vleesbenamingen voor plantaardige alternatieven. Het wil dat termen als burger, stek of worst enkel worden voorbehouden voor vleesproducten, waardoor benamingen als veggieburger verboden zouden worden. Oef, wat een opluchting. Ik zou eens een veggieworst moeten voorgeschoteld krijgen, terwijl ik een echte vleesworst heb besteld. Op dit bericht reageerde iemand zo: dit gaat wel sneller dan de stemming om Israël te boycotten. En dit was er nog één om je een bult te lachen. De regering longt naar het Zwitserse spoormodel. Dat staat bekend voor zijn degelijkheid, stiptheid, perfecte aansluitmogelijkheden, noem maar op. De vele klachten over de lijn indachtig. Ik heb het opgegeven om op te sommen wat er allemaal misgaat. Er is werkelijk niets dat marcheert. Is dat dus de dijenkletser van de eeuw. En dan hebben we het nog niet gehad over het activisme dat Rutte predikt of verwerpt tijdens haar doortocht in de afspraak. Nog over bewoners die straks hun bestuur kunnen aanklagen met de aangescherpte regels over klachten waarover we het al hadden, is die uitspraak hilarisch. En over de plannen van de regering, of is het vooral van Boucher, die radicale organisaties wil verbieden, waarover het Mensenrechteninstituut dan weer vernietigend is en die zich bij een andere politieke constellatie ook tegen hem zou kunnen keren. Ach, het houdt gewoon niet op. Misschien later daarover meer. Tot slot nog wat titels, allemaal stuk voor stuk een discussie waard. Vergis u niet, Matthias Diepgedaalde is meer dan een boekhouder. En om de Vlaamse industrie ga ik nooit besparen. Cultuursector en middenveld houden hard vast voor geschrapte subsidies. En verplichte inburgeringscursus geen extra drempel voor arbeidsmigranten. Maar ze moeten de cursus wel zelf bekostigen, wat toch best een drempel zou kunnen zijn. Dit is het einde van het Nabije Westen in redactietijd op 5 over 12 op Radio Centraal 106.7 FM en alle andere kanalen. Toegegeven, het was weer geen opbeurend overzicht. Maar laat daarom de moed niet zakken. Er komen voorwaar andere tijden. Tot over 14 dagen. Prettig weekend.